Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22.
Voordat we verder gaan, vertel ik u graag nog even dat u alle uitzendingen van deze serie, maar natuurlijk ook nog veel meer informatie over het wereldwijde werk van TWR, kunt vinden op onze website transworldradio.nl. En het is zeker de moeite waard om daar eens uitgebreid rond te kijken. De vorige keer lazen we uit Amos 3. En daarin zagen we dat Amos er niet onderuit kon om te profeteren. Toen de Heere hem bekendgemaakt had wat hij van plan was te doen met Israël en met Juda, moest Amos het wel vertellen aan zijn volk. Het is typerend voor de Heere God dat hij altijd eerst profeten stuurt om het oordeel aan te kondigen, voordat hij daadwerkelijk het oordeel uitvoert. De Bijbel geeft vele voorbeelden van mensen die namens God waarschuwen. Denk maar aan Elia bij Ahab, Jona in Nineveh. Maar ook in het Nieuwe Testament verandert de Heere niet. Zo voorzegt de Heere Jezus zelf dat de tempel verwoest zal worden, wat ook inderdaad gebeurd is. Tegen zijn leerlingen zegt de Heere Jezus dat hij hen vrienden noemt, omdat hij hen alles verteld heeft wat hij van zijn vader heeft gehoord. Maar ook voor ons gelden die woorden. In de Bijbel heeft de Heere ons bekendgemaakt wat hij gedaan heeft en wat hij nog zal doen in de toekomst. Laten we daar dan ook niet over zwijgen, maar het vertellen aan de mensen om ons heen. Als we de liefde van Christus hebben leren kennen, dan moet ons dat motiveren om die liefde ook aan anderen door te geven. In Amos 3 lezen we ook dat de vijanden van Israël als het ware worden uitgenodigd om de misdaden van Israël te komen bekijken. Wat is het volk van God daarmee ver verwijderd van het oorspronkelijke plan? Het was inderdaad de bedoeling om de andere volken iets te laten zien, namelijk de grootsheid van de Heere God. Israël mocht zijn heerlijkheid weerspiegelen en getuigen van Gods daden. Maar hier zien we dat de volken niets van de Heere zien als ze naar Israël kijken. Ze zien zonde in plaats van heiligheid. Ook voor de gemeente is het een opdracht om in de wereld een getuige van Christus te zijn, om in woorden en in daden hem bekend te maken. En laat het een eer voor ons zijn om daar werk van te maken, zodat iedereen die we ontmoeten iets van de genade en liefde van de Heer zal zien. Dan lezen we nu verder in Amos 4.
Met Amos 4 zijn we aangekomen bij een serie van 3 hoofdstukken die specifiek over het 10-stammenrijk Israël handelen. In Amos 4 wordt aangegeven dat het volk Israël weigert terug te keren tot de Heere. In Amos 5 moet de profeet Amos zelfs een klaaglied over Israël zingen, omdat het gebroken en vertrapt op de grond ligt en niet meer kan opstaan. Ten slotte wijst de profeet in Amos 6 de valse glorie van Israël aan. En kondigt hij aan dat de Heere een land op hen zal afsturen, dat hen van de noordelijke grens tot de uiterste zuidpunt zwaar zal onderdrukken, overal, van Hamat tot aan de beek van Araba. Bij het lezen van de profetieën van Amos heb ik soms de gedachte, ik wou dat ik erbij was geweest toen de schapenfokker uit Tekoa met zijn goddelijke roeping en zijn boerentaal Gods woord uitriep op de straten van het rijke en wereldse Samaria. Maar tegelijkertijd realiseer ik mij dan de ernst van de situatie. Ik zou er als toeschouwer en toehoorder wel bij willen zijn, maar niet als betrokkene en aangesprokene. Dan moet ik ook direct die gedachte weer laten varen, omdat Gods woord niet is gegeven als een interessant kijk- of hoorspel, maar als een geadresseerde boodschap, die wil landen in het leven van de hoorders, om daar te doen waartoe de Heere zijn woord heeft gegeven. Dat blijkt bij Amos heel duidelijk. Concreet en zonder aanleiding tot misverstand spreekt Amos de vrouwen van de rijken uit Samaria aan. Hij heeft voor hen een woord van de Heere en roept hen op naar dat woord te luisteren en zich te bekeren tot God. Amos 4 vers 1. Luister naar mij, vette koeien van Bazan, die in Samaria wonen, u, vrouwen die de mannen aanmoedigen tot het beroven van de armen en het vertrappen van de hulpbehoevende, u die nooit genoeg te drinken hebt. Uit de vrouwelijke werkwoordsvormen is het volkomen duidelijk dat Amos de vrouwelijke inwoners van Samaria op het oog heeft. Het is ook duidelijk hoe Amos tegen de vrouwen van de aanzienlijke en rijke van Samaria aankijkt. Amos noemt hen vette koeien van Bazan. Dat kun je, zelfs met veel fantasie, niet opvatten als een compliment. Geen mens wil vergeleken worden met een vette koe en zeker een vrouw niet. Toch is de profeet maar niet een beetje aan het mopperen. Zijn woorden maken duidelijk dat de vrouwen van de aanzienlijken die hij aanspreekt, net als het stamboekvee van Bazan, in grote weelde en overvloed leven. Zij moedigen de mannen aan tot het beroven van de armen en het vertrappen van de hulpbehoevenden. Door hun weelderige manier van leven jagen zij hun mannen op hoge kosten, en die mannen moeten steeds zorgen voor meer geld. Amos heeft het gezien en legt er de vinger bij. De vrouwen waar het om gaat, hebben ook nooit genoeg. Het is altijd maar meer, meer en meer. Het zijn de vrouwen van de nieuwe elite van Samaria, van wie de mannen het gemaakt hebben in de welvaartsstaat Israël. En zoals die koeien maar voor één ding leven, namelijk voor eten en vet worden, en daarom alles voor zichzelf willen hebben, zo gaat het deze vrouwen ook. Amos heeft het gezien en hij brengt het vlijmscherp onder woorden. Voor de buitenwereld zijn ze hun mannen onderdanig, maar in werkelijkheid gehoorzamen de mannen hen en voldoen zij aan al hun grillen en pleziertjes. En de hoge kosten die de bekostiging van deze dingen met zich meebrengt, kunnen ze alleen maar opbrengen door de armen en de hulpbehoevenden van het volk te beroven en te vertrappen. Maar dat kan en wil de Heere niet toelaten. Amos 4 vers 2. De oppermachtige Heere heeft bij zijn heiligheid gezworen dat er een tijd komt dat hij haken in uw neus zal slaan en u zal wegleiden als vee. Zij zullen u tot op de laatste man met vishaken wegslepen. In vers 2 doet Amos er nog een schepje bovenop, door de vrouwen van de rijken in Samaria te vergelijken met een vis die aan een haak bungelt. De vergelijkingen met de vette koeien van Bazan en een vis aan een haak zijn geen van beide vergelijkingen die een positief beeld oproepen. Daarbij is het goed om te weten dat de vette koeien van Bazan als mestvee werden gefokt. Zij dienden maar voor één doel, zo vet mogelijk worden en dan werden ze geslacht. Dat was het enige doel waarvoor de koeien werden vet gemest en waarvoor ze zich hadden volgegeten en geleefd. De rijke vrouwen van Samaria hadden in luxe en weelde geleefd, in overvloed en zwelgpartijen. Maar daar komt een einde aan. Zij worden weggeleid en weggesleept, zoals een vis door een visser plotseling aan de haak wordt geslagen, zo zullen de aangesproken vrouwen opeens met geweld worden weggesleept uit hun luxe en decadente leventje. Hoe dat zal gebeuren, lezen we in vers 3. We staan nog even stil bij de boodschap van de eerste verse voor ons. Is het ook voor ons een actueel beeld, of is het op ons niet van toepassing? Laten we dit laatste niet te snel zeggen. Hoeveel mensen zijn er in onze tijd die gedreven worden door een onverzadigbare honger van een mestkoe? Zij willen steeds meer en stellen steeds hogere eisen. dat kan leiden tot toenemende spanningen en financiële problemen in het gezin. Het kan ertoe leiden dat er geen enkele aandacht is voor wie het minder heeft. Geestelijke en materiële welvaart gaan ook vandaag lang niet altijd samen. Het egoïsme van het materialisme maakt ook vandaag nog duizenden slachtoffers in onze samenleving. Als kinderen en tieners elkaar pesten en discrimineren om het al dan niet dragen van bepaalde merkkleding en bepaalde schoenen, dan is dat een gevolg van ons nooit genoeg hebben. Luisteraar, zijn wij tevreden met wat de Heere heeft gegeven? Of leven wij als een koe van Bazan? Laten we ons meeslepen in de onverzadigbare zucht van een moderne welvaartsmaatschappij. Natuurlijk mogen wij genieten van wat de Heere ons geeft en toevertrouwt. Wij hoeven niet in armoede te leven als de Heere ons rijk zegent met zijn zorg en goedheid. Maar wij ontvangen het in bruikleen en als rentmeesters van God. Wanneer is het bij ons genoeg en zijn wij tevreden met wat we hebben ontvangen? Het zijn geen gemakkelijke vragen en goed om ons erop te bezinnen, ook omdat welvaart een negatieve invloed op ons geestelijk leven kan hebben. Want wat blijft er van ons geestelijke leven over als de Heere zou toestaan dat alles van ons zou worden afgenomen, zoals bij Job? In dit verband lezen we in Spreuken 30 vers 8 een prachtige waarheid. Agur vraagt eraan de Heere: houd ongeloof en leugens bij mij weg. Geef mij armoe noch rijkdom, maar alleen wat ik nodig heb. We lezen verder in Amos 4. Amos 4 vers 3. U zult uit uw prachtige huizen worden gesleept en door de dichtstbijzijnde bres in de muur naar buiten worden gesmeten. De Heere heeft het gezegd. Heel scherp klinken de woorden van Amos in vers 2 en 3. De Heere zal hen uit hun leven van overdaad ten koste van anderen wegslepen, zoals een vis aan een haak uit het water wordt getrokken. En er zullen zoveel bressen in de stadsmuren, waarachter ze zich veilig waanden, worden geslagen, dat ze allemaal direct kunnen worden weggevoerd naar de plaats van hun ballingschap. Ze worden door de dichtstbijzijnde bres in de muur naar buiten gesmeten. En het staat vast dat het gebeurt. Waarom? Omdat de Heer het heeft gezegd. In de Hebreeuwse tekst lezen we aan het slot van vers 3, en u zult weggesleept worden naar Ha-Harmon, luidt het woord des Heren. Ha-Harmon is voor ons een onbekende plaats. Volgens een aantal uitleggers is er de Hermon mee bedoeld, die op de weg lag van Kanaan naar Assyrië. Amos kondigt in bedekte termen aan dat de inwoners van het tienstammenrijk naar Assyrië zouden gaan. Uit 2 Koningen 17 weten we dat dit ook werkelijk is gebeurd. De Heere houdt zijn belofte, maar ook zijn bedreigingen. Israël en Juda hebben het aan de lijve ondervonden, en alles wat hen is overkomen is voor ons een voorbeeld. De Heere heeft het gezegd. Amos 4 vers 4. Ga maar zo door en offer aan de afgoden in Bethel en Gilgal. Blijf maar ongehoorzaam, uw zonden stapelen zich op. Offer elke morgen en breng uw tiende tweemaal per week. Om twee redenen moest Amos de eredienst van het tienstammenrijk veroordelen. In de eerste plaats omdat de eredienst een dekmantel was voor opgestapelde zonden. En in de tweede plaats omdat deze eredienst een diepe afval betekende van de Heere. Het volk vereerde in Bethel en Gilgal de Heere onder de gedaante van het beeld van een stier. Daarbij had het heidendom van de Kanaanieten over Israël gezegevierd. Beide feiten hingen onverbrekelijk met elkaar samen. De woorden in vers 4 zijn ironisch bedoeld. Terwijl Israël prat ging op de in Bethel en Gilgal beoefende eredienst, horen ze de profeet Amos zeggen: ga maar zo door en offer aan de afgoden in Bethel en Gilgal. Blijf maar ongehoorzaam, uw zonden stapelen zich op. Amos zegt dat zij daarmee de afval alleen maar erger maken. Het komen naar Bethel en Gilgal staat gelijk met zondigen. We hebben het eerder gelezen in Hosea 4, waar we lazen, in vers 15 tot en met 19. Maar al gedraagt Israël zich als een prostituee, laat Juda zich tenminste verre houden van een dergelijk leven. O Juda, doe niet mee met hen die mij in Gilgal en Bethel zo schijnheilig dienen. Als u zweert, zeg dan niet, zo waar de Heere leeft. Wees niet als Israël, koppig als een koe, die weigert in te gaan op mijn pogingen haar naar grazige weiden te leiden, of als een schaap dat ik de ruimte wil geven. Laat haar maar gaan, ze is verknocht aan afgoderij. Nauwelijks hebben Israëls mannen hun roes uitgeslapen of zij gaan naar de hoeren. Zij verlangen meer naar schande dan naar eer. Daarom zal een sterke wind hen wegvagen. Zij zullen in beschamende omstandigheden sterven, omdat zij aan de afgoden hebben geofferd. Gilgal was een heilige plaats en lag in de buurt van Sichem. Vroeger vonden daar de erediensten van de Kanaanieten plaats. Nu was het de plaats waar de Israëlieten hun afvallige godsdienst beoefenden. In Hosea 9 vers 15 zei de Heere al, in Gilgal bleek al dat ze zondigden. Daar heb ik hen ook voor het eerst gehaat. Ik zal ze uit mijn land verdrijven vanwege hun afgoderij. Ik zal hen niet langer lief hebben, want al hun leiders zijn rebellen. De Heere heeft zijn volk in liefde getrokken en gevraagd in Micha 6 vers 3 tot en met 5, mijn volk, wat heb ik u gedaan, zodat u zich nu van mij afkeert? Waarmee heb ik u dan lastig gevallen? Kom voor de dag met uw beschuldigingen, antwoord mij. Ik heb u immers uit Egypte gehaald en verlost van die slavernij. Ik gaf u Mozes, Aaron en Mirjam om u te leiden. Mijn volk, bent u dan vergeten hoe koning Balak van Moab probeerde u te vernietigen, door u door Biliam, de zoon van Beor, te laten vervloeken? Weet u niet meer dat ik hem toen in plaats van een vloek een zegen liet uitspreken? Keer op keer heb ik voor u het beste gezocht. Herinnert u zich niet meer wat gebeurde vanaf Sittim tot Gilgal, bij de oversteek van de Jordaan, en hoe ik u toen heb gezegend? We lazen in Amos 4 vers 4, ga maar zo door en offer aan de afgoden in Bethel en Gilgal. Blijf maar ongehoorzaam, uw zonden stapelen zich op. Offer elke morgen en breng uw tiende tweemaal per week. In het slot van vers 4 gaat het om de vroomheid van de Israëlieten. Ze wachten geen dag met het brengen van hun offers. Zelfs op de morgen na de aankomst bij het heiligdom brachten zij al een offer. In het vervolg lezen we in de Hebreeuwse tekst, breng 's morgens uw offers, op elke derde dag uw tiende. Blijkbaar duurde het feest 3 dagen, maar de mensen gingen niet weg voordat zij de tiende hadden afgedragen. Zo bijzonder plichtsgetrouw waren de Israëlieten in hun godsdienst, dat zij hun tiende vaker brachten dan was voorgeschreven. En dat gold ook voor het brengen van de slachtoffers of dankoffers. Maar hoe plichtsgetrouw de Israëlieten ook zijn in de uitvoering van hun godsdienstige plichten, het is alleen de buitenkant. Het laat niets zien van hun innerlijke gesteldheid en het is een zelfgemaakte godsdienst. Amos 4 vers 5. Volg uw zelfgemaakte wetten maar en geef extra in de vorm van lofoffers en vrijwillige offers. U bent zo trots op uzelf, dat u het overal rondbazuint. In vers 5 gaat Amos verder met zijn ironische opwekking. De Israëlieten moeten vooral verder gaan met hun zelfgemaakte wetten en het brengen van extra offers. Laten de lofoffers en vrijwillige offers maar in rook opgaan. Het zijn juist deze woorden, het in rook doen opgaan van de offers, die Israëls onwettige eredienst aangeven. De lofoffers die in vers 5 worden genoemd, worden in de Hebreeuwse tekst als een onbloedig offer beschreven. Maar in Leviticus 7 is het een dierlijk offer, waar een spijsoffer aan werd toegevoegd. Vandaar dat Amos spreekt over zelfgemaakte wetten. De Israëlieten hielden zich niet aan de voorschriften van de Heere. Het slot van vers 5 geeft aan dat de Israëlieten met deze gang van zaken bijzonder trots op zichzelf waren en er iedereen over vertelden. Amos zegt ironisch, als je er dan zo trots op bent, ga dan maar zo door, uw zonden stapelen zich op. Waarmee Amos hen de volle verantwoordelijkheid van hun daden wil laten voelen. Luisteraar, als onze godsdienst geen persoonlijke omgang met de Heer is, dan maken wij onszelf en onze omgeving wat wijs. Een levende relatie met God heeft met ons hele mens zijn te maken, naar geest, ziel en lichaam. Daarmee heeft het verbinding met de Heere. En voor een nieuwtestamentische gelovige met Jezus Christus en de Heilige Geest. Dat uit zich in een levenswandel die God wil liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. Daarin wil de Heere gehoorzaamheid. Een treffend stukje daarover lezen we in 1 Samuel 15, vers 22 en 23b, waar Samuel tegen koning Saul zegt, heeft de Heere net zoveel genoegen in uw brandoffers en geschenken als in uw gehoorzaamheid? Gehoorzaamheid is hem veel meer waard dan offers. Hij heeft liever dat u naar hem luistert dan dat u hem het vet van de rammen offert. Want opstandigheid is net zo erg als toverij, en koppigheid is net zo erg als aanbidding van afgodsbeelden. Luisteraar, ik hoop dat u de ironie van Amos begrijpt, als hij de Israëlieten oproept om naar Gilgal te gaan, ongehoorzaam te blijven en daardoor hun zonden zich opstapelen. Amos vraagt ze niet om te zondigen, maar met een bijtende ironie zegt hij, jullie komen naar Bethel en Gilgal om te zondigen, niet om de Heere te aanbidden. Zo kan onze godsdienst er vandaag ook uitzien. U gaat naar een kerk, maar als iemand vraagt, waarom ga je eigenlijk naar de kerk? Dan geef je een vaag antwoord. Bijvoorbeeld, dat doe ik al mijn hele leven. Om te beginnen is het wel mooi, maar het raakt de kern niet. Een gelovige gaat naar de kerk of de gemeente van Christus om God te aanbidden, van hem te leren, hem de eer en de lof te brengen voor wie de Heere is. Natuurlijk, het is goed, ook al is dat uit gewoonte, om naar de kerk of een christelijke gemeente te gaan. Maar naar de kerk gaan op zich lost het probleem van de zonde niet op. Daarvoor heeft ieder mens alleen Jezus Christus nodig. Amos 4, vers 6. Uw tanden bleven schoon, want ik stuurde honger in stad en dorp, zegt de Heere, maar het hielp niets. U wilde nog steeds niet naar mij terugkeren. Als iemand het verschil tussen een eigenwillige godsdienst en de godsdienst zoals de Heere die wil niet begrijpt, dan kan misschien het refrein dat in de volgende 6 versen steeds terugkeert u helpen. Het refrein bestaat uit de woorden, maar het hielp niets, u wilde nog steeds niet naar mij terugkeren. Terugkeren tot de Heere kunnen we ook echte bekering noemen. Dat is een omkeer en verandering van denken, die de Heere behaagt en bewerkt door zijn Heilige Geest. Het is ook een bekering tot God, niet tot een bepaalde kerk of tot jezelf. In Amos 4 vers 6 wijst de Heer erop wat hij heeft gedaan om Israël op de goede weg terug te brengen. De Heer is als een vader die zijn ongehoorzame kinderen niet laat lopen, maar alle maatregelen inzet om hen weer terug bij hem te brengen. In Micha 6 vers 13 wordt het verwoord met de woorden, daarom ben ik begonnen u te verwonden, u te verwoesten vanwege uw zonden. Luisteraar, daar is de Heere niet direct mee begonnen. Hij heeft eerst zijn profeten gestuurd om te waarschuwen. En niet een keertje, maar steeds weer. Maar dan komt er een moment waarop de Heere andere maatregelen moet inzetten om zijn ongehoorzame kinderen weer op het rechte spoor te krijgen. En dat lezen we in Micha 6 en Amos 4. Amos 4 vers 7 en 8. Ik verwoestte uw gewassen door het in de 3 maanden voor de oogst niet te laten regenen. De ene stad gaf ik wel regen, maar de andere niet. Terwijl op de ene akker regen viel, lag een andere er droog en verdord bij. Mensen uit 2 of 3 steden maakten een uitputtende reis om water te halen in een stad waar het wel had geregend, maar er was nooit voldoende. Desondanks wilde u zich niet tot mij bekeren, zegt de Heere. De Heere heeft er alles aan gedaan, opdat zijn volk naar hem zal terugkeren. Maar al wat zijn almacht bewerkte, heeft Israël niet bewogen om dat te doen. Het goede niet, Gods zegeningen en overvloed, maar ook het kwade niet, want in de verzen 6 tot en met 11 blijken ook Gods oordelen niet de gewenste uitwerking te hebben. Steeds weer klinken de woorden, desondanks wilde u zich niet tot mij bekeren. Amos 4 vers 9 en 10. Ik stuurde korenbrand en honingdauw naar uw boerderijen en wijngaarden. De sprinkhanen aten uw vijgen op en vraten de olijfbomen kaal. En toch bleef u weigeren naar mij terug te keren, zegt de Heere. Ik zond u ziekten die herinnerden aan de ziekten in Egypte, lang geleden. Ik doodde uw jongens in de oorlog en dreef uw paarden weg. De stank van de dood was vreselijk om te ruiken. Maar desondanks bleef u weigeren bij mij terug te komen, zegt de Heere. De opvoedkundige maatregelen van de Heere hadden tot nadenken moeten stemmen. Israël had moeten bedenken uit alles wat de Heere ten kwade bewerkte. Wat de heidenen overkomt, overkomt ook ons. Wat wil de Heere daarmee zeggen? In de volgende uitzending lezen we verder in Amos 4 vers 10 tot en met 5 vers 5.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl en natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voorkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.